Onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4. Verleden week zijn wij gekomen tot en met het zevende vers, en de vrede God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Van dat toen en nu gelezen schriftgedeelte resten ons nog de versen 8 en 9. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Filippenzen 4, de versen 8 en 9. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat, en de God des vredes zal met u zijn. Tot zover. Wij hadden boven dit schriftgedeelte geschreven vermaning en vertroosting. En ik wilde vanavond dus die twee versen 8 en 9 met u overdenken voor wij aan dat laatste gedeelte van de Filippense brief beginnen. De apostel zegt in dat achtste vers, voorts, broeders. Hoe moet je dat woordje uitleggen? Je zou zeggen, en verder. Wij gebruiken dat woordje voorts meestal niet, misschien de oudere mensen. Wij zeggen meer, bijvoorbeeld, en verder, broeders, wilde ik nog dat of dat zeggen. Toch is dat woordje voorts een mooi woord. Weet je waarom? Dat woordje voorts geeft eigenlijk te kennen dat er geen einde is aan de fontein des levens. De fontein van het levende water. Dat die fontein een altijd springende bron is. Er is geen einde aan. Aan alles wat de Heer Jezus Christus verworven heeft. Wat Hij gedaan heeft. Al de weldaden die Hij verworven heeft voor zondaren. En daarom staat het hier zo mooi geschreven, voorts. En ik moet onwillekeurig denken aan het woord voorwaarts. Zo is de stroom van Gods ontferming en genade, de stroom van zijn eeuwige, onveranderlijke liefde, springende tot in het eeuwige leven. En tegelijkertijd heeft het ook betrekking, ja juist betrekking, op ons leven hier op aarde. Hoe verloren, hoe gebrekkig, hoe onmogelijk wij van onszelf ook mogen zijn, de genade is groter. En nu gaat de apostel, de broeders, hij noemt ze broeders, in dat allerheiligst geloof in de Heer Jezus Christus, waardoor zij allen verbonden zijn aan Hem. Hij gaat zeggen, voorts broeders, al wat waarachtig is. Waar duidt de apostel hier op? Onwillekeurig kun je denken aan wie en wat God in Christus zelf is. Het woordje waarachtig betekent hier waar. Wat werkelijk waar is. Daar zit ook het woordje waarheid aan verbonden. Jezus Christus heeft gezegd. Ik ben de waarheid. Dat is wat waarachtig is. Wat waar is. Alles wat de Heere God gedaan heeft, is van het begin tot het einde waar. Er is geen leugen. Er is geen bedrog in. En wat Jezus Christus heeft gedaan, hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Ik was dagelijks met u in de tempel en in de synagogen op de straat lerende. Je hebt niets gezegd. Getuig dan tegen mij. Konden ze niet. Er kwamen wel valse getuigen die tegen hem getuigden. Maar dat was alles leugen en bedrog. In feite was hij en is hij de waarheid zelf. Gods waarheid. Nu heeft deze Heer Jezus Christus de straf gedragen voor de onware, voor leugenaars, die al in het paradijs begonnen zijn met liegen tegen de Heere en tegen de naaste. De Heere Jezus heeft de straf, de plaats van de leugenaar in willen nemen. Om ons onwaarachtige gedoe is hij bespot. Door de soldaten van Herodes. Toen ze hem een purperen mantel omdeden en toen ze voor hem knielden en toen ze zeiden, gegroet, koning der Joden. En ze gaven hem een rietstaf in de hand. Dat hebben wij verdiend. Omdat wij niet waar geweest zijn tegenover de Heere. En omdat we de schuld, die onwaarachtigheid, is zo groot in het leven van de mensen. Hoe vaak is onze uitwendige vertoning een masker? Inderdaad een vertoning. En verbergen wij ons achter de woorden? Dat is wel zo diep en diep ingevreten in ons mensenbestaan. De onwaarachtigheid, de oneerlijkheid tegenover elkaar, het huichelachtige. Wanneer is een mens waar? Hij is niet waar. Nu heb ik gezegd, nu heeft die Heer Jezus Christus schimp en smaad en hoon verdragen in de plaats van onwaarachtige mens. Het heeft hem zijn leven gekost. Maar uit die dood is die opgestaan. En hij heeft gezegd, ik zal de Vader bidden en ik zal u een andere trooster geven. Die zal u in alle waarheid leiden. Want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. die geest onderwijst in de waarheid. Maar, en dat is hier zeker aan de orde in deze versen, die geest is het ook die het uit Christus neemt om te verheerlijken in de harten van mensenkinderen. Ja. Bedenk dat zelf, zegt de apostel. Dat wil zeggen, wees er in bezig. Laat het bij alles wat je doet de toon aangeven. De waarheid. De waarachtigheid. Waarom? Gij zijt duur gekocht. Laat dan de waarheid die in Christus Jezus is, in uw harten getuigenis geven. Laat dat een spoor zijn door het leven. Al wat waarachtig is. Ik zei al, de apostel bedoelt hier niet alleen zonder meer te zeggen wat de Heere Jezus is en gedaan heeft, maar hij bedoelt hier ook te zeggen de vrucht daarvan in het leven van zondaar. Spreek de waarheid, een ieder met zijn naast. Een van de mensen uit de tijd hervorming, uit de tijd van de hervorming, die past dat ook toe op een heel breed terrein van het leven. Hij was van gedachte dat er in Filippi, in de gemeente, mensen waren die zo beperkt waren in hun gedachten, dat als ze nou bij de heidenen iets zagen dat goed was, dat waar was, ik noem maar wat, in de handel, in de liefde, man, vrouw, kinderen, gezin, dat dan die christenen het niet deden, omdat, ja, dat doen de heidenen. Dat doen wij expres dat niet. En die was van gedachte dat de apostel dat hier min of meer bestraft. Al wat waarachtig is. Je zou dat in onze tijd misschien zo kunnen aanduiden. Als er nou een wet komt, als er iets gedaan wordt in een land door een regering die misschien helemaal zo christelijk niet is, maar het is goed dat je daar dan niet met een opgetrokken neus voorbij hoeft te lopen, want dat doen die heidenen maar. Maar dat je daarin mag herkennen en erkennen de gave van God. In hoeverre dit in de gemeente van Filippi speelde, weet ik niet. Maar die gedachte op zich, om dit uit te breiden, die trok mij wel enigszins aan. Want inderdaad, daar hebben mensen wel iets van. Als in de wereld allemaal een zwarte jas dragen, dan doe ik een witte. En als in de wereld allemaal een witte jas dragen, dan doe ik een zwarte. Want ik moet deze wereld niet gelijkvormig zijn. Zo probeert men dat dan te verdedigen. Waarom? Och, er zijn dingen die op zichzelf een bepaalde waarde hebben. En dan mag je in mee. schrijver die schreef, ja, je hoeft natuurlijk niet, als je om je heen het dronkenmansgelal hoort in de kroeg of zo, dan wil dat niet zeggen dat je daar naartoe moet gaan om mee te doen. Maar er zijn misschien wel dingen waar je wel in mee mag doen. Waar je wel je steun aan kunt geven. En dat is op zich toch geen kwade gedachte. Omdat wij mensen zo vaak met die geestelijke hoogmoed bedeeld zijn. En altijd is het maar mijn gelijk en ik en ik en ik. En voor de rest kan alles verdwijnen. Hoeft niet. Maar grotendeels wilde ik het toch toespitsen op de gemeente. Al wat waarachtig is, al wat waar is, in de omgang met elkaar. Dat die waarheid van Christus Jezus ons nou ook richtte, om elkaar niet te beliegen. Elkaar niet te bedriegen. Elkaar geen zand in de ogen te strooien. Maar de waarheid te spreken met onze naast. Want dat heeft Jezus zelf gezegd. Die in mij blijft en vrucht draagt, die reinigt hij. Opdat hij meer vrucht dragen. Niet uit ons, alles uit hem. Daarom, broeders, bedenk dat al wat waarachtig is, laat het een leidraad zijn in de geestelijke en in de natuurlijke dingen. U zegt misschien, ja man, maar ik heb toch zo'n ongelukkig karakter. Ja. Dat kan best zijn. Maar je moet niet denken dat de apostel het zegt omdat wij er al zijn. Hij zegt het juist omdat het zo nodig is. Dat ik elke keer weer erbij getrokken moet worden. Bij het evangelie van de Heer Jezus Christus die de waarheid is. Dat ik telkens weer uit mijn geveinsdheid en uit mijn leugenachtigheid word uitgetrokken. Om voor de Heere te bekennen. Mijn schuld. En te vragen, weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed. Laat uw genade mij uw wetten leren. Voorts, broeders. Al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, dat lijkt er veel op. Zo op het eerste gehoor, waarachtig, waar, eerlijk. Maar toch betekent het woordje eerlijk hier wat anders. Het betekent eigenlijk eerbaar. Iets wat eerbiediging toekomt. Het heeft te maken met eerbied hebben voor. Al wat eerbiedwaardig is. Wat is dan eerbiedwaardig? Alles wat goed is. Alles waarin iets uitkomt. Van de trouw en de genade van de Heere. Dat kan ook iets zijn, denk aan de Rechabieten, die hun stervende vader hadden beloofd dat ze nooit huizen zouden bouwen, nooit wijn drinken, maar dat ze een nomade bestaan zouden blijven leiden in het land. Geen stedenbouwers. En ze worden daarin door de profeet Jeremia voor het voetlicht gehaald als iets eerbiedwaardigs. Iets wat je niet met een of andere schimp of grap aan de kant kan schuiven, maar iets dat je zegt, hé, wat bleek daar uit het leven van dat geslacht? Een eerbied voor de vader, maar ook een trouw om te blijven bij wat ze hun vader hadden beloofd. Weet je wat eerbiedwaardig ook is? Alles wat de Heer Jezus Christus gezegd en gedaan heeft, hij is alle eer waardig. Weet je wat eerbiedwaardig is? Als je soms ziet in het leven hoe een mens een stuk van zijn eigen leven om Christus wil afstaat aan de ander. Ik weet wel, daar is veel onwaarheid, oneerbied. En in deze tijd komt niet alles zo aan het licht. Maar hoeveel kinderen zijn er in de voorbije jaren geweest die in liefde voor hun ouders, hun oude ouders, hebben gezorgd. Ook in ons midden. Die de zieken aan het eind hebben mogen brengen, voor zover dat mogelijk was. Hoort dat er allemaal bij? Het hoort er allemaal bij. Alles wat eerlijk is, wat goed ligt, waar de bron van is, om Jezus wil. Dus daar moet je nooit de spot mee steken. Dat moet je nooit afdoen. Nee. Al is het zo dat de betrokkenen zelf daar geen staat op maakt. Helemaal niet. Maar de Heere weet het. De Heere weet het. En wij, zegt de apostel, broeders, bedenk dat. Al die dingen waar je eerbied voor moogt hebben. Doe niet zo zoals velen ook in deze tijd, die met een enkel woord alles afdoen van vorige geslachten. Die alle gebruiken, alle levens stijl, alles wat ermee samenhangt, in één ogenblik als een wegwerpelijk kleed van zich werpen. Nee, dat is niet eerlijk. Dat is ook niet eerbiedwaardig. Wat past daarin? De voorzichtigheid. Want Jezus heeft gezegd, voor zover gij dit aan een van mijn minsten gedaan hebt, heb ge dat aan mij gedaan. En Jezus heeft gezegd tegen de vrouw, die voor haar ongelukkige dochter kwam, ten slotte, u geschiede naar uw woord, vrouw, groot is uw geloof. En de vier mannen die hun geraakte vriend droegen en hem door het dak neerlieten, Jezus staat er, hun geloof ziende. Dat geloof was door de liefde werkende. Bedenk dat. Je kunt het niet uit je mouw schudden. Je kunt wel zeggen, ja, wij zijn christelijk en daarom is het wel goed. Nee. Nee, dan zijn we er dichterbij. Schaag op uw spoor mijn wankelende gangen. Heer, ik ben zo'n kortzichtig mens. Ik heb zo de neiging om met het badwater alles maar overboord te gooien. Terwijl er zoveel dingen bij zijn die getuigen van waarde. Die je niet weg mag gooien. Broeders, bedenk dat. En als je iets ziet van Christus in de naaste, dat is eerbied waardig. Hoe Christus in het leven van die nietige sterveling openbaar kan komen. Bij de een misschien meer als bij de ander. Maar je ziet soms de wonderlijkste dingen. Die echt eerbiedwaardig zijn. Waar dat ontbreekt, ten eenenmale ontbreekt, is dat een slecht teken. Ik had een tante en een oom, ze zijn al jaren overleden. En die oom was ook een christelijk man. Maar zijn ware aard kwam al gauw naar boven en het was, dat hele leven was één groot treurtoneel. Van ruzie, van twist. En zijn vrouw kon ontzettend veel hebben. Ik ben wel bij mijn tante geweest, maar opeens zat ze in een lege kamer, had hij alle rommel eruit gehaald. Niks aan de muur. Niks op de vloer. Maar die man had iets over zich, als hij naar haar keek, dan was ze alweer weg. Dan was ze alweer voor hem ingepalmd. Maar op een keer had hij ze geslagen, getrapt. En toen zei hij, na die scène, hij zegt, ik trap op jou en ik trap op die God van die overduinen. En opeens voelden ze wat er gebeurde. En ze keek hem aan, ze zegt, dat je mij in elkaar trapt, zei ze. Nou, dat is nog het ergste niet. Maar dat je dat gedaan hebt, dat je de God van mijn vaderen zo veracht, dat kost je leven. En het was ook zo. Binnen korte tijd was die dodelijk krank. Dat is tegenovergestelde van het eerlijk, het eerbiedwaardige. Zo kan de mens, God verhoede het, grenzen overschrijden. Die te ver gaan. Dat de Heer zegt, stop. De spotters zal ik bespotten. En daarom kinderen, ach. Er zijn een hoop dingen waarvan zegt, ach. Dat hoort bij de jeugd en de jongheid die ijdelheid zijn. Maar wees toch voorzichtig. Door niet wat werkelijk eerbied waard is, wat van God is, wat van de Heer Jezus is, om dat te bespotten. Om dat met een paar woorden weg te vegen. Want de Heer leeft. En hij is geen ledig aanschouwen. En die verdoemelijke natuur, die hebben wij allemaal. Daarom zegt de apostel, broeders, bedenk dat. dat die Heere Jezus Christus voor die oneerbiedige mensen gehangen heeft aan het vervloekte hout. Dat hij zo'n dure prijs heeft betaald om daarvoor te boeten. Bedenk dat. Al wat rechtvaardig is. Alles wat rechtvaardig is. Is er dan iemand rechtvaardig? Daar is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe. Maar, je leest in de schrift wel van rechtvaardigen. En we zingen, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken. Wat is rechtvaardig? De rechtvaardigheid van God is geopenbaard in Christus Jezus. Daar is het rechtvaardig oordeel van God uitgesproken over alle onrechtvaardigen. Hij, de rechtvaardige, voor de onrechtvaardige. Wij kunnen dat nooit begrijpen. Dat is de dwaasheid van de prediking, van het kruis van Christus. Dat dat nou Gods recht, zijn rechtvaardigheid is. In het algemeen genomen kun je ook zeggen, rechtvaardig is datgene wat op zijn plaats staat. Op de juiste plaats. Recht staan voor. Daar doelt de apostel hier ook op. Op de juiste plaats staan ten aanzien van God en van de naaste. Zodat voor deze rechtvaardigheid geldt. Wees niet al te rechtvaardig. Dat je geen verderf over je brengt. En wees niet al te goddeloos. Er is een rechtvaardigheid die leeft in het brein van een mens. Maar die meer kwaad mee doet dan goed. Naar de maatstaven van die rechtvaardigheid had Rachab de hoer moeten zeggen tegen de soldaten, ja, de gespieders zitten bij mij op het dak. En die rechtvaardigen die gaan zich te buiten om te zeggen, ja, Jacob, dat was de grootste bedrieger die er ooit dit en dat, en die praten altijd op die manier over Gods kinderen. Maar hoe komt dat? Omdat ze zelf onrechtvaardig zijn. En ze weten niet dat dat recht is. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Rechtvaardig. Op de goede plek staan. Heere, ik ben niet waardig uw kind genoemd te worden. Ik kan uw discipel niet zijn. Rechtvaardig is op zulke wijze tegenover de Heere staan, dat Hij God is en ik ben een mens. Ijdelheid. Hij is heilig. En rechtvaardig. Ik heb tegen hem altijd weer misdreven. Maar dan is rechtvaardig ook dit. Als het nou avondmaal is, zoals de Heere wil, aanstaande zondag. Dan zegt de Heere Jezus, als je nou opeens bedenkt, je bent al op weg. Ik heb wat met die broeder. Dan zegt de Heere, nou laat dan dat offer maar even, of wij zouden zeggen, laat dat nou maar even rusten. Ga eerst naar je broeder. Als je bewust bent dat het gans verkeerd is, en maak het in orde. belangrijker dan dat je hier je offer brengt. Nou, dat is wat in het leven van mens. Mensen die altijd toch, laten we eerlijk zijn, gelijk willen hebben. Door dik en door dun. Mensen die altijd de schuld bij een ander zoeken. Rechtvaardig te zijn. Waakt op. Rechtvaardiglijk. Rechtvaardig heeft te maken met het gemeentelijke leven ook. Niet alleen met wat God in Christus heeft gedaan. Dat is de springbron. Maar je hoeft eigenlijk niet naar de rechter te lopen. Als de gemeente gesplitst wordt. Om de kerk in je bezit te krijgen of te houden. Onder het mom dat er toch nog recht gesproken wordt. Dat is niet rechtvaardig. Rechtvaardig is wat de apostel zegt. Wat? Durf je bij de ongelovigen of bij de wereldlijke rechters, durf je daar aan te kloppen? Neem de eenvoudigste broeder, de minst bekende, uit de gemeente en laat hem het oordeel uitspreken. Wat recht is. Dat is rechtvaardig. Oh, let wel, die rechtvaardigheid is niet mijn rechtvaardigheidsgevoel dat ik altijd bij me omdraag ten aanzien van mijn medebroeders en medezusters, medemensen. Dan lijkt een mens wel een god, zoals die zegt, hij, zij, dit, dat. Hij weet precies hoe het moet. Dat is het niet. Rechtvaardigheid is hier vrucht van het geloof in de Heer Jezus Christus. Dan is het recht om nu te mogen verkondigen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dan is dat recht, als wij elkander mogen voorhouden, in welke omstandigheden ook, in dit leven. Bij u is vergeving, bij hem is vergeving, opdat hij gevreesd worden. Ja, ook een voorbeeldje, ik heb het al eens meer genoemd, wij hadden een oud man, die leefde in een kot op het dorp. En tenslotte was hij helemaal onder de vlooien en hij mocht bij onze oude dominee, mijn oud-oom, de laatste levensdagen slijten. Ik kan zijn gezicht, zijn lieve gezicht met dat grijze haar nog heel goed voor me halen. Maar, hij lag er niet zo ruim bij op zijn ziekbed. En mijn oud-oom zei, Jacob, wat is er toch, joh? Er is iets. En eindelijk, ja dominee, ik heb zo onrechtvaardig en zo liefdeloos tegen mijn moeder gedaan, op de boerderij. En het raampje waar zijn moeder altijd voor zat, daar had hij een berg met mest neergestort. Dat was ter uitzicht. Ze zal misschien niet zo'n makkelijke vrouw geweest zijn. Kan best. En dat zal van hem wel een tegenzet geweest zijn. Maar ik kon niet sterven. Toen hebben ze gebeden. En de Heere aangeroepen. En vergeving gevraagd. En de Heere vergaf. En Jacob mocht in vrede heen gaan. Dat is de vrucht van Christus. Dat is nou rechtvaardig. De ander is onrechtvaardig. Wat wij praktiseren vaak en wat wij, maar zo kan het in het gewone leven ook zijn. Dat rechtvaardig weet, dat niet dat onbesuisde, kille letterknechten, dat niet. Want dan hebben we in ons gelijk nog ongelijk, omdat we vanuit de verkeerde geest gedreven als zulke ingebeelde rechtvaardigen onze weg gaan? Dat niet. Maar de rechtvaardigen zijn de zachtmoedigen, de ootmoedigen, de nederigen van hart, die der waarheid getuigenis geven en op de goede plaats staan. Bedenk dat. Al wat rein is, waar heeft dat mee te maken? Ja, met alles. Niet alleen met je trouwen en je verkering, daar heeft het ook mee te maken. Met alles. Zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. Maar mens, als je zoiets hoort, schrik je dan niet? Rein? Wat had de Heere Jezus te maken toen hij op aarde was? Wat had hij veel te kampen met die onreine geesten die in de mensen zaten? Heeft David niet geroepen, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest? Wat is dan te bedenken wat rein is? Dat is te bedenken dat Jezus Christus rein, zondeloos, op aarde heeft gewandeld, zonder één onreine gedachte, zonder enig aanstoot te geven, God en mens. Een reine spraak, een rein oog, een rein hart. Wie is nou rein? Wie wordt er hier opgewekt om dat te gedenken? Degene die van zichzelf getuigen. Ik ben onrein. Ik ben melaats. Die worden rein. Puur, eerlijk gemaakt voor de Heere God. Dat ze voor de Heere bekennen hun boosheid, hun verkocht zijn onder de zonde, maar ook vragen ze, wend mijn oog van de ijdelheden af. Want ik ben een zoeker van de ijdelheid. De dwaasheid, de onreinheid is in mijn hart. Bedenk dat. Wat een kostelijke zaak toen Jozef dag op dag bijna werd geperst tot onreinheid. Dat hij ten slotte riep. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat is vrucht van de gerechtigheid Gods in Christus Jezus. Daarom zegt de apostel, bedenk dat, zo zijn er zoveel dingen. Ik weet niet, misschien heb je het wel eens ontmoet, dat je zegt, dat is nou echt rein. Dat je jaloers op was, wat? Ik kwam eens bij een paar oude mensen uit ons midden, die waren gestorven. Die zijn al lang gestorven, maar daar kon je dat ook soms tegenkomen. Ik kwam op een dag in hun huisje, en daar zat die man echt, het was een kinderlijk mannetje, een dom mannetje zou je zeggen, die zat tranen met tuiten daar, oh. Had hij de deur van zijn huisje open gedaan. En precies op dat stoepje daarachter. Daar zag hij een naakte vrouw. Nou zijn wij meestal niet eerlijk. Van die stiekemers. En we zouden zeggen. Ja, ach, die een vrouw aanziet om te begeren. Heeft al reeds overspel met haar gedaan. Maar dat was nou echt. Ik heb toen met verwondering zitten kijken. Want ik heb altijd van mezelf gezegd en beleden. Ach, heren, alles wat niet goed is, zit hier. En toch was dat iets van de genade Gods. Want het was niet iets stiekems, dat was iets oprechts. Zo was het echt, voor die persoon. Als er nou mensen zijn in ons midden die zeggen, ja, ach, als ik zoiets hoor en daaraan denk, dan moet ik wel zeggen, vervloekt ben ik onrein. Dat is dan uw reinheid. Als ge dat in het verborgene voor de Heere bekend en beleidt. En uw reinigmaking en zaligheid buiten uzelf, in de Heer Jezus Christus, zoekt en vindt, dan geldt toch, al klaagt ge uzelf aan, dat we tegen, niet tegen één, maar tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben, dan zal toch voor u gelden, zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God zien. Voorts, broeders, al wat lieflijk is, al wat lieflijk is, dat zou je weer kunnen geven naar zijn bedoeling, al wat beminnenswaardig is. Heb je een voorstelling, denk ik toch wel, wat lieflijk is? Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Lieflijk. Ja. Lieflijk is het als er tussen man en vrouw een goede band en verstandhouding is. Tussen ouders en kinderen. Dat is lieflijk. Lieflijk is het als je ziet hoe kinderen het voor elkaar opnemen soms. Hey, typisch. Had ik niet gedacht. Lieflijk. Lieflijk is het als de geest van Christus heerschappij voert in onze harten en in de gemeente. Dat lieflijke spruit uit de allerliefste zalig maken. Alles wat aan hem is, is lieflijk en zeer begerenswaardig. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid. Lieflijk is, hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Lieflijk is het als je ziet hoe de mens door genade zich mag overgeven aan hem. Zij het zuurheid, zij het zoetheid. U de wezenlijke goedheid maakt het goed met wat gij wilt. Lieflijk. Oh, er zijn zoveel dingen waarin je iets mag zien van de genade van de Heer Jezus Christus. Zelfs op het brede terrein heb ik wel eens verbaasd gestaan over lieflijke dingen. De Heere geven ons dat te bedenken. Te bedenken hoe die Heeren en zaligmaker heeft gezegd. Wie van u dunkt de meeste te zijn, die zij aller dienaar. Niet in een godsdienstige kruiperigheid, dat is walgelijk. Maar door de geest van Christus, het goede, voor Jeruzalem te mogen zoeken. Al wat wel uit. Ja, dat is wat wel uit. Je moet denken aan een klok. Je kan natuurlijk op een blikken busje slaan, maar dat is geen niet zo'n mooi geluid. Maar een mooie klok. Die luidt. Al wat wel luidt, dat bedoelt dat. Alles wat als muziek in de oren klinkt. Alles waarvan je voelt, is goed. Aangenaam. Troostrijk. Dat kan een hand geven zijn. Heel simpel. Heel simpel. Al wat wel uit. Want Jezus Christus heeft gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je zielen. Al wat wel uit. Ben je ook blij geworden met het heilige evangelie dat wel luidt? Ben je blij geworden dat de klokken hebben geluid? Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Nooddruftige van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. Ben je blij toen die grote klok luidde? En men zal zijn naam heten, Immanuel, God met ons. Dat je blij mee worden? Dat je daar vrede in hebt? Dat je zegt, dat is muziek gewoon in mijn oren. Alles wat wel luidt. Je wordt er jaloers op. Maar ik zei het al bij het begin. De apostel zegt dat niet omdat wij zulke brave mensen zijn. Dat alles vanzelfsprekend zomaar in orde is met ons. Maar hij zegt. Denk er eens aan. Lieve broeders en zusters. Denk er eens aan. Aan alles wat goed is. En enige deugd. Iets wat prijzenswaardig is betekent dat hier. Prijzenswaardig. Je moet hier niet aan de eeuw van deugd en plicht drenken. En aan een brave Hendrik idee. Nee, daar moet je niet aan denken. Enige deugd, dat wil zeggen, alles waar je blij mee bent en waar je op aan kan. Waar je op aan kan. Zo'n enige deugd is. Christus Jezus is de grote deugdendrager Gods. Maar, het is ook groot. Als wij hier mogen bewonderen met eerbied wat goed is. En ik zei straks al, je moet er alles bij trekken. Als je twee oude mensen hebt en ze zitten samen hand in hand. En je ziet, oh, wat lieflijk, wat welluidend. Wat een stukje deugd. Als je naar je moeder kijkt of je vader, nou, het zijn mensen. Gewoon mensen met al hun gebreken. Maar dat wil je ineens eigenlijk zo zien. Zeg, joh, ja. Mijn moeder, dat hij daar nou erg in heeft. Dat hij daar nou om gedacht heeft. Dat hij dat nou tegen mij gezegd heeft. Dat moet je allemaal verstaan bij die deugd. Alles waar wat in zit, zou je zeggen. Waar echt iets in zit. En dan te beginnen bij de deugde van hem die ons geroepen heeft uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht. Nou, zo er iets, enige lof is, iets wat prijzenswaardig is, zodat je niet altijd in een beerput zit te graven aan allerlei dingetjes van anderen, als die akelige vliegen die overal op afvliegen, dat zit in de fariseeënzaak. Dat de mens die vermaakt zich nog in de slechtigheid van een ander. Mijn schoonmoeder was een heel nuchter mens. Maar bepaalde dingen vergeet ik niet. Als er zomaar aangekeuteld en gereuteld werd in huis. Over iemand nou zo zwart. Dan zei ze op een gegeven moment. En was er helemaal niks goeds te zeggen. Dan keken de mensen heel verbaasd. Dan raken ze gelijk een beetje van haar apropos af. Maar bedenken wij dat weinig, hè? Wij halen de donkere kanten naar boven. Wij halen alles naar boven. Maar we zeggen niet wat er van God goed is. Ook in die en voor die mens. Bedenk dat, zegt de apostel. Zo er wat prijzenswaardigs is. Zou je maar zeggen, joh, daar ben ik nou zo blij mee. Of je hoeft het geen eens te zeggen. Denk eraan, zegt de apostel. Hetgeen gij ook geleerd, ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God des vredes zal met u zijn. Ze hebben van hem geleerd, het heilige evangelie. De apostel mocht het ze verkondigen. Ze hebben het ontvangen, als uit zijn handen mogen aannemen, van zijn lippen mogen aannemen en horen. En, dat is ook groot, ze hebben het ook in hem gezien. Dat is ook groot als hij dat zeggen mag. En in mij gezien hebt. Wat Gods genade is. Wat Gods genade vermag. Als er iets van die geur mag uitstromen. Dat is groot hoor. Doe dat. De God van de vrede die zal met je zijn. Die vrede gemaakt heeft. En die vrede geeft in het hart. We zijn zulke stakkers. Je zou het moeten zeggen. De zonde. Het kwaad. De hardheid. De vermetelheid. Laat uiteindelijk niet anders na dan bitterheid. Bitterheid in de ziel. Maar wat van de Heere is, is vrede. Vrede over Israël. Ja. Ik hoop dat we daar ons in mogen vinden. In de waarheid bedoel ik. En dat we net als die kleine kinderen, al zitten we nog wat te knoeien in de kinderstoel, een hap ernaast, een hap over het hoofd heen, dat we toch ook een hapje binnen mogen krijgen. Hè? En dat hoe het ook is, al zeg je dan maar in je ziel, lieve Heer, het is allemaal zo mooi en zo groot. Ik heb er niks van. Wees u mijn hulp en mijn bevrijder. Want u kunt het toch alles zo maken. Nou, ik wens jullie allemaal een gezegende week verder. En een gezegend samenkomen onder zijn heilig sacrament. Amen.